Wij waren gebleven in hoofdstuk 4 bij de boom die afgehouwen werd en teruggebracht werd tot het niveau van het tedere en dus kwetsbare gras. Want gras dat verdwijnt altijd, volgens de Bijbel ook, hè? Is maar kortstondig. En hij zou een ijzer en koperen band om de stronk heen krijgen, dus vers 15. En daarna zouden er 7 tijden over passeren. En meer vertelt het verhaal in vers 16 nog niet, maar de gedachte is dat daarna die boom dus weer zich herstelt, om zo te zeggen. Maar het commentaar, de verklaring volgt in vanaf vers 20. Overigens, vers 17 nog even. Deze zaak is in de besluit der wachters en deze begeerte is in het woord der heiligen, opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen. En hij geeft die koninkrijken der mensen aan wie hij wil. Ja, hij zet daarover de laagste onder de mensen. Maar ik hoop dat u weet wie de laagste onder de mensen is. Hè? Ja, dat is de Heer Jezus, ja. De verachte, de onedele uit Jesaja 53 enzovoorts. Diegene die uitermate vernederd werd, werd vervolgens uitermate verhoogd. Het gaat dus toch gewoon over Christus en over de steen al, hè, in vers 17. Maar dat even terzijde, vers 20. De boom die gij gezien hebt, die groot en sterk geworden was en wiens hoogte tot aan de hemel reikte, staat er uitdrukkelijk nog een keer bij, is dus net als die toren welks opperste in de hemel reikte uit Genesis 11, Babel. Nou goed, wiens lof schoon en wiens vruchten vele waren, vers 21, en waar spijze aan was voor alle onder wie het gelieden des velds woonden. En de vogelen des hemels nestelden in die takken, dat weet je, vogelen des hemels zijn in de Bijbel gewoon een beeld van de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Het gaat gewoon over de duivel dus, en zijn personeel. Maar er staat, vers 22, over die boom, dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, want uw grootheid is zo gewassen dat zij reikt aan de hemel. Maar nogmaals, het gaat niet over de man natuurlijk, het gaat over zijn rijk. En uw heerschappij reikt tot aan het einde des aardrijks. En zo verder. En dan, dat nu de koning en wachter namelijk een heilige gezien heeft van de hemel afkomende, die zei, houd deze boom af en verderft hem, doch laat de stam met zijn wortelen in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds en in de dauw des hemels nat gemaakt worden, en dat zijn deel zijn met de gelieden des velds, totdat er 7 tijden over hem voorbij gaan. Dit is de beduiding, o koning, vers 25, te weten, men zal u van de mensen verstoten, en met het gedierte des velds zal uw woning zijn, en men zal u het kruid als de ossen te smaken geven. En er zullen 7 tijden over u voorbij gaan, totdat gij bekent dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze wie hij wil, enzovoorts. En er wordt dus gezegd dat deze profetie van toepassing is op de persoon, letterlijk, op de persoon van Nebukadnezar. En dat dit alles overkwam de koning Nebukadnezar dan ook, en dat is vanaf vers 29. Want op het einde van 12 maanden, met andere woorden, exact een jaar later, dezelfde datum dus, toen hij op het koninklijke paleis van Babel wandelde, sprak de koning en zei, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? We kennen er later een, die riep het over Rome. Maar die was ook helemaal krankjoren. Toch? Nero, ja. Nou goed. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot het huis des koninkrijks door de sterkte mijner macht en ter ere mijner heerlijkheid? En dit woord nog zijnde in des konings mond viel een stem uit de hemel. U, o koning Nebukadnezar, wordt gezegd, het koninkrijk is van u persoonlijk weggegaan. Nou goed, hij werd bij de mensen verstoten en hij at bij de beesten des velds. Er zouden 7 tijden over hem voorbij gaan, vers 32, daar staat het alweer, die 7 tijden. Er staat er vele malen, enzovoorts. Vers 33, terzelfde uren werd dat woord volbracht over Nebukadnezar, want hij werd uit de mensen verstoot, hij at gras als de ossen en zijn lichaam werd van de dauw des hemels nat gemaakt, totdat zijn haar wies als der arenden en zijn nagelen als der vogelen. Ten einde deze dagen nu hief ik Nebukadnezar mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weer in mij en ik loofde de Allerhoogste en ik prees en verheerlijkte de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. En zo verder. Maar waar het om gaat is dat deze profetie weliswaar hier toegepast wordt op de persoon van Nebukadnezar, maar het is tegelijkertijd een illustratie van hoe dezelfde profetie zal worden toegepast, logischerwijze, op zijn rijk. Ik kan het makkelijk zeggen, omdat wij in Openbaring, in elk geval in hoofdstuk 17, alsnog lezen over een herbouw van Babel, niet alleen, maar over Babel, dat weer hoofdstad is van de koninkrijken der aarde. Babel, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde enzovoorts. En daarna twee hoofdstukken lang wordt er gesproken, hoofdstuk 18 en 19, over de verwoesting van Babel alsnog in de toekomst, wanneer namelijk de Heer zelf zijn koninkrijk opricht en niet in Babel, maar in Jeruzalem. Die hebben we toch, hè? Maar als er dan in de toekomst weer zo'n Babel is, dan is te verwachten dat het van tevoren ook in het Oude Testament wordt aangekondigd. En dat vinden we met grote nadruk hier in deze profetie. Begrijp je me goed? Waar het de persoon van Nebukadnezar betreft weten we verder niks van. We hebben alleen het verslag in de Bijbel, daarbuiten weten we het niet. De gedachte is dan ook dat, aangezien het in de overgeleverde literatuur niet voorkomt, zal die periode van zeven tijden wel een hele korte geweest zijn. En men gokt dus op een weekje. Nou ja, desnoods zeven weken. Zeven maanden dan, vooruit. Maar zeven jaar, zo lang red ik niet, want dan zou die wel, hadden ze hem al lang vervangen. Dus het zal wel een korte tijd geweest zijn waarop de man even helemaal, nou goed, hè. Ja. Dat zal dan wel, maar over de lange termijn blijft er geen andere gedachte over dan dat de zeven tijden inderdaad een heel lange periode is. Wanneer ik de geschiedenis, want het moet snel zijn, hè? Wanneer ik de geschiedenis van Babel volg, dan kom ik terecht, niet zoals de Jehova's getuigen bij 606, van daaraf rekenen zij, want dat was niet de val van Babel of iets dergelijks, was niet het afhouden van de boom, vanaf dat moment stond die boom er, 606. Dat was de verovering van Jeruzalem en daarmee het eerste jaar van Nebukadnezar enzovoort. Dus van daaraf hoef je geen zeven tijden te rekenen. Heeft geen enkele zin. Vervolgens moet ik u zeggen dat in de tijd in 538, de jaartallen staan in de eerste kolom, dat in de tijd in 538 weliswaar Babel veroverd werd door de Mede en Perzen. Daar zijn wat bekende schilderijen van. Ik vergeet altijd de namen van de schilders. Die willen we, ik kan niet onthouden. Maar er zijn bekende platen van, als je een Bijbel hebt met van die tekening of platen, en er staat hij er dikwijls bij. Komt hij erin voor? Over de ondergang van Babel, schilderijen over de ondergang van Babel. Dat zou dan geweest moeten zijn in 538, toen de Meden en Persen, ik zeg het maar eenvoudig, Babel zouden veroverd hebben. Maar het verhaal klopt van geen kanten, want in 538 hebben weliswaar de Meden en Persen Babel veroverd, maar niet verwoest. Absoluut niet verwoest. Sterker nog, zij maakten meteen Babel tot hoofdstad van hun eigen Medo-Persische Rijk. Hebben die nog tot zover? Babel was hoofdstad van het Babylonische Rijk, maar daarna gewoon van het Medo-Persische Rijk. Het enige wat er gebeurd is, is dat in de nacht dat de Babel veroverd werd, werd Belshazzar, de laatste koning, gedood. Dat is vers 30 van Daniel 5. In diezelfde nacht werd Belshazzar der Galdeën koning gedood. En in de Bijbel is het Darius de Meder, ook bekend als Gobarus of Gobrias, via het Grieks en dat soort talen. Dat was de legeraanvoerder namelijk. Die veroverde, in werkelijkheid veroverde hij Babel namens Kores de Pers, want zo kun je dan verkort ongeveer wel zeggen. En wij weten uit de overlevering hoe het gebeurd is. Ik meen dat Herodotus het uitgebreid beschrijft. De wateren van de Eufraat namelijk liepen dwars door de stad. Dwars door Babel. En Babel was belegerd en ze konden het niet innemen. Toen hebben ze er een Nederlander bij gehaald, zeg ik altijd. Jij wist dat het kwam, hè? Daar hebben ze een Nederlander bij gehaald, zeg ik altijd. Want ze hebben een kanaal om de stad heen gegraven en het water van de Eufraat door het kanaal laten lopen, dus om de stad heen. En toen viel dus de Eufraat droog, zodat ze over de bodem van de Eufraat de stad gewoon zijn binnengelopen. Zoiets. Het is net zoiets als je in Sneek met die waterpoort, weet je wel. Je haalt het water weg, heel loopt eronder, door loop je gewoon de stad binnen. Poort of niet, er zitten toch geen deuren in. Zie? Maar dat is wat er gebeurd is. En het gevolg is dat inderdaad de Eufraat sinds die tijd niet meer door de stad Babel loopt. Eromheen. De loop van de rivier hebben ze gewoon verlegd. Maar Babel is niet verwoest geworden. Die mensen waren zo dom niet. Als je hem veroverd hebt, hoef je het niet meer te verwoesten, toch? Waarom zou je? En ze hebben gewoon de heerlijkheid van Babel als het ware overgenomen. En Babel bleef de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. Met andere woorden, 538 is ook niet de datum waarop Babel ten onder ging of ophield koninklijke waardigheid te hebben. Het is dus ook niet de datum van waaruit men zeven tijden zou rekenen. Welke datum het dan wel is? Wel, volgens dezelfde kalender was het 482. Die datum staat in de derde kolom. 482 voor onze jaartelling. Dat was gedurende het Medo-Persische Rijk. Want het probleem was dat de koningen van dat rijk bij voorkeur niet verbleven in Babel. Het was dan wel de hoofdstad, maar ze verbleven er om allerlei redenen liever niet. En de inwoners van Babel die protesteerden daartegen. Dat is het hele verhaal. Want er moest elke keer weer de opstand in Babel onderdrukt worden. En toen dat voor de derde of vierde keer gebeurde of zoiets, toen heeft men er een einde aan gemaakt en heeft men Babel ontmanteld, de paleizen van de stad afgebroken, de muren om de stad neergehaald en vervolgens hield Babel op hoofdstad te zijn van het Medo-Persische Rijk. Wat het dus toch een jaartje of 50 of langer geweest was. Hebben die nog? Dat is de ontmanteling, heet dat, ontluistering of ontmanteling van Babel. Maar het is geen wereldschokkende gebeurtenis, dus hoor je er nooit veel over. Niettemin, het is wel terug te vinden in de geschiedenisboeken. 482 voor onze jaartelling. Toen hield Babel op hoofdstad van het wereldrijk te zijn. En dat komt overeen met het omzagen, het afhouden van de boom. En van daaruit zou men dan zeven tijden rekenen. En de rekensom, daar ga ik niet diep op in, want dat maakt dan verder toch ook niet wat uit. Maar het komt erop neer dat het zeven heel lange tijden zijn. Maar in ieder geval, het is, ik kom uit op 7 x 360 jaren van 360 dagen en dat soort dingen meer. Daar ga ik nou niet op in, op dat soort details. Maar als ik het netjes uitreken op onze kalender, betekent het dat die zeven tijden voorbij zouden zijn in 2003. Dat is dus niet zo. Dat zeg ik nu vast, want het is inmiddels duidelijk genoeg gebleken dat onze jaartelling niet klopt. Dus het komt toch niet uit, maar je wilt toch een rekensom maken op een of andere wijze. Nou, het zou vanaf 482 van onze jaartelling gerekend, zouden die zeven tijden voorbij zijn in 2003 of zoiets. Dat is niet zo, het moet later zijn. Het moet in ieder geval 5 jaar later zijn, want zover zijn we al zo'n beetje. Hè? Maar het doet nou weinig ter zake. Maar wat wel ter zake doet natuurlijk, is dat in 1988, als ik me goed herinner, dat men in het najaar van 1988 officieel een herbouwd Babel weer heeft ingewijd. Inmiddels. Die stad is herbouwd, officieel. En sindsdien hebben ze er elk jaar een muziekfestival en weet ik veel. Want men wil Babel in de eerste plaats maken tot een stad van cultuur. Enzovoorts. Maar daar spreekt de Bijbel ook over. Van muziek en rijen. Het is Babel, zoals in Openbaring 17, 18, 19 ook beschreven. Enzovoorts. Maar dat het helemaal de hoofdstad van de wereld zou worden. Ja, dat is het grote ideaal van, weet die man ook weer, Saddam Hussein. Die schiet me nog net binnen. Saddam Hussein, die zich beschouwt onder andere als de opvolger van Nebukadnezar. En dus Babel herbouwd heeft. Zie je? Weet jullie nog dat, wanneer het was, weet ik niet meer. Maar in de tijd, enige tientallen jaren terug alweer, de staat Israël is een keer een elektriciteitscentrale, een atoomcentrale was het eigenlijk. Een elektriciteitscentrale in Irak heeft plat gegooid. Dat had dan te maken met, ja, ze een atoombom maken enzovoort, atoomenergie. En, In werkelijkheid, de centrale was de nieuwe energiecentrale voor de stad Babel. Die men aan het herbouwen was. En de staat Israël heeft dat dus in de tijd aanzienlijk vertraagd. Vind ik wel leuk eigenlijk. Maar goed, die stad is er wel. En het ideaal van Hussein is nog steeds dat hij een wereldrijk opricht met Babel als hoofdstad. En of hij het zal doen, weet ik niet, denk ik niet. Maar niettemin, het komt er wel van. Want dat is wat de Bijbel ook gewoon zegt. En dan te bedenken, het enige tientallen jaren terug was er van Babel echt niks te zien. Helemaal niks. Ik heb nog wel een paar oude boeken met foto's in verband met de Bijbel. En dan zie je een foto van een stuk woestijn met hier en daar een soort heuveltje erin. Omdat er nog wat stenen in de grond zaten van de stad. Maar dan werd er aangegeven, kijk, zo zijn Bijbelse profetieën vervuld, Babel is verwoest geworden. Maar Babel is nooit verwoest, Babel is ontmanteld. En daarna, want dat is de verdere geschiedenis van Babel, was het geen interessante stad meer. En dus verdween voor een belangrijk deel de bevolking. Het was niet meer in. En vervolgens, eeuwen later, in de dagen van het Griekse Rijk, van de Seleuciden, heeft Seleucus, want zo heette die man, die heeft toen een andere stad laten bouwen en verderop. En omdat er weinig stenen waren, hebben ze de stenen van de stad Babel gebruikt. En toen de laatste resten van Babel maar helemaal afgebroken, de stenen gebruikt voor de bouw van de stad Seleucus. En verderop. Dat is wat er gebeurd is. En dus hield je van Babel niks over. Het werd later gebruikt als steengroeven. Dus. Nou goed. Maar vanaf die tijd zal men rekenen dat het verhaal klopt. Mogen blijken uit de koperen en ijzeren band. En in het schema kun je het meteen zien. De koperen band komt uiteraard binnen de context van deze hoofdstukken overeen met het koperen rijk. Het Griekse rijk namelijk, waar we het vervolgens over zullen hebben. En de ijzeren band komt overeen met het ijzeren rijk van Rome, om zo te zeggen. En als deze periode van zeven tijden zou begonnen zijn bij 538, namelijk bij de verovering van Babel door het Medo-Persische Rijk, dan zou om die stronk ook een zilveren band hebben moeten geweest zijn geworden. Of zoiets. Die begrijp je toch? Maar dat is niet het geval en dus klopt dit precies. Namelijk, Babel is weg gedurende niet het Medo-Persische Rijk, want het was de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk lange tijd. Maar het was wel weg tijdens het Griekse Rijk en ook tijdens het Romeinse Rijk. En dus een koperen band eromheen en een ijzeren band eromheen. En daarna zal het zich herstellen. Dat moet dan logischerwijs zijn in de tijden, in de dagen van, laten we zeggen, de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar. Want dat is het laatste rijk. Dat wil zeggen, in de dagen van dat rijk, van die 10 tenen, vindt de wederkomst van Christus plaats en wordt zijn rijk, zijn definitieve eeuwige koninkrijk opgericht. Zie? Maar voor de oprichting van het Messiaanse rijk, maar na het Romeinse Rijk ergens, na de IJzeren Band, moet Babel dus hersteld worden. En dus wordt Babel hersteld in de dagen van die 10 tenen. Wanneer dan ook. Leg de hoofdstukken maar naast elkaar en je kunt niet tot een andere conclusie komen. En verder hoeven we trouwens ook helemaal niet te grijpen, want andere details krijgen we later. Daarna heb ik helemaal bovenaan, naast die kolommen, heb ik opgeschreven uit welke hoofdstukken het allemaal afkomstig is. Hè? En ik heb bij deze derde kolom staan Daniël 4, maar ook Daniël 5. En dat is omdat in Daniël 5 sprake is van een geheimschrift op de muur. Dat is heel onbekend, en dus neem ik hem toch maar even mee. U weet wel, het handschrift op de muur. Tijdens het feestmaal van koning Belsazar komt het wonderbare schrift op de muur. En u kent het verhaal, dan moet Daniël er weer bij komen onder zijn naam Belsazar. En hij moet vertellen wat er op de muur staat. En die zegt in vers 25, om een lang verhaal kort te maken: dit nu is het schrift dat daar getekend is. Mene, mene, tekel, ufarsin. Met als commentaar: Dit is de uitleg in deze woorden. Meneer, God heeft uw koninkrijk geteld. Want meneer betekent zoveel als tellen. Tekel, gij zijt in weegschalen gewogen en gij zijt te licht bevonden. Want tekel wordt geacht te zijn wegen. Tellen en wegen. En Peres, uw koninkrijk is verdeeld. Want Peres betekent verdelen. Ons woord bres, breken, in stukken delen. Breken, het is ons woord breken trouwens. Breken, bres, peres, bres. Uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Persen gegeven. Nou goed. Toen beval Belshazzar zijn bekleden Daniel met purper met gouden ketenen en weet je veel wat. Dat hij de derde heerser in dat koninkrijk was. Daar heeft hij een dag plezier van gehad, of nog een paar uur. Want in diezelfde dag, zelfde nacht, sorry, vers 30, werd Belshazzar der Chaldeeën koning gedood. Er staan geen details bij, maar er staat wel meteen, Darius de Meed ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde enzovoorts. En het verhaal is duidelijk, het was Darius de Medier die in diezelfde nacht de stad innam, binnenliep over de bodem van de Eufraat enzovoorts. Waar het nou om gaat is dit. Dat weliswaar die woorden meneer Tekel en Ufarsin worden toegelicht. Maar daar blijft het dan ook bij. Wat erachter steekt, en de steek wordt achter. Laat ik dat eerst zeggen. De steek wordt achter, natuurlijk steek wordt achter. Want er staat twee keer meneer op de muur. Daar zegt Daniel niks over. En dus vraag je je af, waarom staat dat er twee keer? En dan zegt hij, dat maakt toch niet uit twee keer? Zeg ik, nee, maar dan moet men consequent zijn. Moet Tekel er ook twee keer staan en Ufarsin ook. Dus er steekt wat achter. En het antwoord, mijn antwoord, is deze. Dat woord menee kennen wij in het Hebreeuws als een mina. Dat is niet een dolle, maar een mina. Ik geloof dat het vertaald wordt met een pond. Het is een teleenheid, het woord betekent tellen en dus ook een telmaat, een teleenheid. Emina staat namelijk voor 50 sikkels. En één sikkel is 20 gera, zeg maar ons of zoiets, weet je veel, gram, hoeveel het is, weet ik niet, maar het gaat om de getallen. 1 mina is 50 sikkels en 1 sikkel is 20 gera. Met andere woorden, 1 mina is 50 maal 20 gera en dat is dus 1000 gera. Hebben jullie? 1 mina is dus gewoon 1000 gera. Daarna staat het er nog een keer. Dan heb je nog een mina, dus dan heb je nog 1000. Dan heb je er al 2000. En daarna wordt hij leuk, want tekel, vertaald met wegen, is namelijk ook een maateenheid. Een, is namelijk één sikkel. Tekel, is gewoon één sikkel. De T is een S of een S is een T. Die letters worden in heel wat talen verwisseld. Denk maar aan het Engels, de T en dan wordt het een TH. En wij Hollanders spreken het al gauw uit als een S. En anders doen de Fransen dat wel, dat heb ik nagevraagd aan René. Maar, laat maar zitten. Goed. Nou, ik zeg het nog maar één keer dan. Tekel, één sikkel. En het is dus 20 gera, die tellen we er ook bij op. We hebben al 2020 gera. En daarna krijgen we PRS. En PRS betekent verdelen, dat is waar. Maar daarom staat het ook voor een halve... Peres staat voor een halve, een verdeelde, een halve, namelijk een halve mina. En een halve mina is, zoals uiteengezet, 500 gera. Als een hele 1000 is, is een halve 500. Dus als je deze maateenheden op de muur even met elkaar optelt, bij elkaar optelt, krijg je netjes 2520 gera. En als u mij vraagt, is dat de aanvulling op hoofdstuk 4, 7 tijden. Eén tijd is 360, één tijd is een jaar, maar een jaar is 360 dagen. Dus één tijd kan ook 360 zijn en dus eventueel 360 jaren. En 7 tijden is dan 7 maal 360 jaar, is 2520 jaren. En dat is precies wat er op de muur stond, 2520. Hebben we die nog? Het was rekenen, maar vooruit. Anders is er wel iemand die het netjes heeft opgeschreven. Dan neem ik het maar even over. Het is gewoon de bevestiging van de zeven tijden, van de zeven tijden uit hoofdstuk 4. Dus Babel wordt veroverd. Alleen men zou niet de conclusie trekken dat in dezezelfde nacht deze 2520 jaren begonnen. Dat staat er ook niet. En die conclusie zou men dus ook niet trekken. Hebben die nog tot zover? Maar wat hier in deze nacht Belsazar overkwam, hij werd gedood namelijk, zou jaren later in 482 de stad Babel overkomen. Die zou ontluisterd worden en daarmee zijn koningschap of haar koningschap verliezen. Daar gaat het om. Het blijft profetie en dus in hoge mate symboliek. Maar dat is het onderwerp voor de volgende collegedag. Goed, daar komen we nu terecht. In Daniël 7, dat is wat uitgebreider. Dat mag wel ook, maar er is nu een flinke basis gelegd, dacht ik. Daniël hoofdstuk 7, de beroemde profetie over het visioen der vier dieren. Weer een droom. Belsazar deze keer zag iets aan de binnenkant van zijn ogen. Zoiets. Gezichten zijn hoofds. En wat hij zag was in vers 2. Ik zag in mijn gezicht bij nacht en zie de vier winden des hemels braken voort op de grote zee. De vier winden des hemels staat voor heel de aarde, weet je wel. Dat is heel de Bijbel door zo. Van alle kanten. En de grote zee staat voor het leven als zodanig, maar ook voor de hele mensheid en dus alle volkeren als zodanig. Bekend beeld, heel de Bijbel door, de zee, de grote zee staat voor de volkerenzee. Met al zijn golfjes, dat zijn dan die individuele mensen wellicht. Nou goed. En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden. En u begrijpt dat deze vier dieren uitbeelding zijn van vier rijken. Die zo door de mensheid worden voortgebracht. Vier verschillende, het ene was van het andere verscheiden. Het eerste was als een leeuw. En ik kan het net zo goed meteen toelichten, want dat is de snelste methode. Het eerste was als een leeuw en het had arendsvleugelen. Die zou je meteen herkennen, omdat de leeuw met vleugels in elk geval een van de symbolen was van logo. Een van de symbolen was van Babel. De stad Babel. De gevleugelde leeuw. Het eerste was als een leeuw en het had arendsvleugelen, is daarmee dus inderdaad net als het hoofd de eerste en dus de uitbeelding van de stad. Officieel is het ook altijd een gouden leeuw trouwens, dan heb je meteen de kortsluiting met het gouden hoofd, logische wijze. En ik zag toe totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren, hij verloor zijn hemelse karakter. En het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld, de leeuw kwam overeind te staan als een mens en aan hetzelfde werd eens mensen hart gegeven. Het is moeilijk om het meteen uit te leggen, maar waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat het gaat om het koninkrijk, Babel en de macht die erachter steekt. En waar het over gaat is uiteindelijk dat Babel in de toekomst, alsnog ooit een keer, maar dat is pas in het toekomstige herstel van Babel, inderdaad een menselijke gedaante zal krijgen. Maar de menselijke gedaante waar het over gaat is in feite de antichrist. Dat wil zeggen de personificatie in menselijke gedaante hier op aarde van de duivel hemzelf. Hoogst persoonlijk. Nou ja, laagst persoonlijk. He? Kan ik nou niet uitleggen, dat voert me te ver van een onderwerp nu, dus ik moet eerst maar door. Maar misschien kom ik er nog op terug. Daarna ziet het andere dier, het tweede was gelijk een beer. Dat moet dan het Medo-Persische Rijk zijn. Maar u dient te begrijpen dat niet alles wat in vers 4 staat logischerwijze aan het Medo-Persische Rijk vooraf gaat. Heb je dat? Vers 4 spreekt over het Babylonische Rijk als zodanig. Maar het bestaat tot in de eindtijd aan toe. Als u dat niet snapt of niet vat, of er een bijbeltekst voor wil hebben, dan kan ik u even bedienen, want dat staat in vers 12. Aangaande ook de overige dieren, men nam in heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Als het laatste dier vernietigd wordt, worden de eerste drie ook vernietigd. Op een of andere wijze waren ze er nog. Net als in Daniel 2 bij dat beeld, als het laatste rijk de 10 tenen vernietigd worden, dan wordt ook het hoofd vernietigd. Het was er nog. Zie? En de naam was in werkelijkheid eigenlijk ook niet veranderd. Het was Babel en het bleef Babel. Ja, het hoofd is Babel. Blijft het ook altijd, ja. Dus vers 5. Daarna ziet het andere dier het tweede, want ook hier wordt netjes geteld, was gelijk een beer. Dan roepen de mensen er meteen, dan is het Rusland. En dan zeggen ze, ja hoor, de Russische beer. Volgens mij is het zelfstandig geworden, Yellowstone Park. Maar... Siberië, dat snap je. Of het is Zwitserland. Iets moeilijker. Bern. Beren. Ja, goed. Of het is Zuid-Laren. Berenbadje. Berenbadje, ja. Nou goed. De botjes komen nog in de rest van het vers, zuster. Goed. Ziet het andere dier... Het tweede was gelijk een beer, een leeuw, een beer, het leek op een beer. En stelde zich aan ene zijde. Aan ene zijde, niet aan de andere. Dan weet je meteen weer dat het het Medo-Persische Rijk is. Het Rijk begon namelijk met de Meden die Babel veroverden. En daarna werd het min of meer overgenomen door de Perzen. Werd daarna het Persische Rijk, maar strikt genomen het Rijk van Mede en Perzen, met zijn wetten van Mede en Perzen. De Meden worden ook altijd het eerst genoemd en zo verder. Al noemen wij het Persische Rijk. En die ene zijde is uiteraard gewoon de Persische zijde. Die kreeg de overhand. Al heel snel, na een paar jaar namelijk. Vandaar het stelde zich aan één zijde. Goed. En het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. Dan denk ik, dan is het er geen één weg. Want als u op het schemaatje kijkt, ziet u meteen dat wat hier is het Tweede Rijk. Namelijk de beer in deze telling. Kan net zo goed beschouwd worden als het Vierde Rijk. Als je tenminste het Egyptische en het Assyrische Rijk meerekent. Dan ging het dus aan het Medo-Persische Rijk drie rijken vooraf, voorgesteld door de drie ribben, namelijk het Egyptische, het Assyrische en het Babylonische Rijk. Moeilijker is het niet. Maar er zijn natuurlijk allerlei filosofieën in omloop over wat die ribben voorstellen, of het bepaalde volkjes zijn die door de Medo-Persen zijn veroverd, of steden die door de Mede- en Persen zijn veroverd. Weet je veel wat, maar vergeet het maar rustig. Je vindt ze hier meteen terug. Er gingen drie rijken aan vooraf. In zekere zin is het Medo-Persische Rijk dus het Vierde Rijk. Maar als je begint bij Babel te tellen, dan is het het Tweede Rijk. En je begint bij Babel te tellen omdat toen het Koninkrijk van Jeruzalem werd weggenomen. Maar als je gewoon in het algemeen de wereldrijken telt tot aan het Rijk van Christus, dan heb je er een paar meer. Dan begin je eerder te tellen, namelijk bij Egypte. Hebben jullie? Zo te zien op het schema, dus het is geen punt. Nou goed. Het had drie ribben tussen zijn tanden en men zeide aldus tot hetzelfde staal op, eet veel vlees. Dat wil zeggen, verover veel, uiteraard. Daarna zag ik en ziet, er was een ander dier gelijk een luipaard met het afbrekingsstreepje tussen de P en de A, want het is niet een paard, maar het is een aard. En hij is een luipaard. Een... Nee, hij loert, wil dat zeggen. En dat is wat een luipaard doet. Hij ligt op de loer in de boom. En als er iemand onderdoor loopt die er lekker uitziet. Dus ik heb u gewaarschuwd. Ja, neemt een eet. Ja. Dus een luipaard. Daarna zag ik en zie, er was een ander die gelijk een luipaard. En het had vier vleugels, eens vogels op zijn hoofd. En daar is niks moeilijks aan, want het volgende rijk... Volgend op het Medo-Persische is heel keurig het Rijk van Alexander de Grote, het Griekse Rijk. Het had vier vleugels, eens vogels op zijn hoofd. Op zijn rug, sorry. Nee, dat was onder de zin te ver. kennelijk de uitbeelding van de vier belangrijkste generaals van Alexander de Grote. En daarna staat er ook, had hetzelfde vier hoofden. Geen kennelijk een uitbeelding is, maar daar komt hoofdstuk 8 op terug, van de ondergang van het rijk van Alexander de Grote. Het ging namelijk ten onder toen hij zelf overleed op 33-jarige leeftijd. Dus die man is bepaald niet oud geworden na een bliksemcarrière. Maar daarna werd zijn rijk, zoals het voor de hand lag, uiteindelijk na wat strubbelingen verdeeld onder zijn vier generaals. Dus wat eerst vier vleugels waren, worden later vier hoofden. Dat is heel gemakkelijk te volgen. En aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven. Dat was dus het rijk van Alexander de Grote. Het Griekse Rijk. Vers 7. Daarna zag ik in de nacht gezicht en ziet het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk en verder leek het nergens op. Je kan het in ieder geval niet in Artis gaan bekijken. Het was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En je hebt meteen het ijzer al in gedachten en staat er ook. Het had grote ijzeren tanden en het at en verbrijzelde, kortom het vermaalde. En je bent terecht bij het ijzer uit Daniel 2 en eventueel bij de ijzeren band uit Daniel 4 als je dat wilt. Maar dat dit het Romeinse Rijk is, lijkt me duidelijk en dan is er nog steeds geen weg. Het is ook heel gemakkelijk te volgen. Het vertrad het overige met zijn voeten en het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. Dat is een mooie. Het was verscheiden van alle dieren die voor hetzelfde geweest waren. In vers 3 staat al, ze waren allemaal verscheiden, verschillend. Maar wat is nou het bijzondere van de vierde, waarom erbij staat, het was verscheiden van de voorgaande drie. Wat is het bijzondere van het Romeinse Rijk? Of we zetten ze met z'n vier achter elkaar, Babel, Medo-Persië, Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. En de vraag is, wie hoort er niet in het rijtje thuis? En het antwoord is, het Romeinse Rijk hoort niet in het rijtje thuis, omdat het niet Babel als hoofdstad had. Want het Babylonische Rijk had Babel als hoofdstad. Het Medo-Persische Rijk had Babel als hoofdstad, althans oorspronkelijk en gedurende vele decennia. Het Griekse Rijk, nou ja, dat heeft dan maar kort geduurd voordat het verdeeld werd in vier stukken. Maar het grote doel, de grote opzet van Alexander de Grote was om naar Babel te trekken vanuit Macedonië, vanuit Griekenland dus zeg maar, naar Babel te trekken en Babel te herbouwen en te maken tot hoofdstad van zijn rijk. Hij wilde het een belangrijke culturele inhoud geven, godsdienstige inhoud. En dus het Babel van Nimrod, dan wel het Babel van Nebukadnezar wilde hij veroveren. Dat moest het hoofdstad zijn, het grote symbool dus ook van zijn rijk. Hetgeen hij ook gedaan heeft. Alleen hij deed het wel bliksemsnel allemaal. Razend knap overigens. Groot respect voor die man, maar goed. Ja, die heeft wat gepresteerd, die jongen. Huh? Nou goed. In elk geval, hij heeft Babel in belangrijke mate herbouwd. En het leukste is, het eerste project van de tegenwoordige, de recente herbouw van Babel, was dan ook het herbouwen van het stadion, het theater, dat door Alexander de Grote gebouwd was. Niet van Nebukadnezar, maar van Alexander de Grote. En dus is Babel inderdaad ook een Griekse stad. Twee belangrijke figuren waar Saddam Hussein zich mee vergelijkt zijn. Dus Nebukadnezar en vooral Alexander de Grote, al was het in een latere fase. En nou komt de clou van het verhaal, een van de clues van het verhaal. Aardigheid is namelijk dat in Daniel 4 gezegd dat Babel zal afgesneden worden, de boom zal afgehouden worden, zal de zeven tijden overheen gaan. Maar toen Alexander de Grote Babel herbouwde en maakte tot hoofdstad van zijn rijk, waren die zeven tijden nog niet om. En als u mij vraagt, is dat de enige echte verklaring voor het feit dat Alexander de Grote op 33-jarige leeftijd op mysterieuze wijze overleed. Tot laatst heeft men het volgende gevonden. Hij zal wel een venerische ziekte gehad hebben. Want het zal wel een grote boef geweest zijn en dus gunt men het hem wel dat hij aan zoiets overlijdt. Of zoiets. Maar in het algemeen, dat slaat niet zo snel toe, dus het is toch geen bevredigende verklaring voor het hele verhaal. Wat er gebeurt is gewoon dat God zelf heeft ingegrepen, maar het neemt niet weg dat Babel nog steeds doorgaat voor de officiële hoofdstad van het Griekse Rijk. Daar was geen andere stad namelijk. Heb je dat? Er was geen andere hoofdstad. En dus het was Babel en daarna, nou ja goed. Daar bleef het dan bij. De herbouw werd afgebroken enzovoort toen Alexander de Grote stierf. Maar niettemin was het officieel zijn hoofdstad. Daar is Alexander de Grote dus ook gestorven. Hetgeen hem trouwens tegelijkertijd maakt tot beeld, tot uitbeelding type van degene die in de toekomst de macht, zijn koninkrijk zal vestigen in Babel. Degene die dan zonder handen wordt vernietigd, weet u wel, in de komst van de Messias. Hij is dus domweg een beeld van de antichrist. Ik zeg het maar eenvoudig, maar niettemin is het dat. Want dan zal een einde komen definitief aan de macht van Babel. Maar goed, eerst zal het dan herbouwd moeten worden. Hersteld moeten worden in koninklijke waardigheid. En dat zal inderdaad gebeuren, logischerwijze, in de dagen van de tien tenen. Terugverwijzend naar Daniël 2. Want andere smaken hebben we niet. De ijzeren schenkelen zijn al voorbij van het Romeinse Rijk. En de tien tenen zouden zijn tot het eind aan toe, tot het steen uit de hemel valt. Dus in de dagen van die tien koningen in de toekomst zal niet alleen uiteindelijk Christus zijn koninkrijk vestigen, zoals eerder gezegd. Maar in die tijd moet Babel weer de hoofdstad van de wereld zijn, is het idee. Nou goed, maar even de lijn verder volgen. We waren bij vers 8, namelijk dat vreemde beest met zijn ijzeren tanden. Dat moet dus een beeld, of vers 7 was het nog. Want het moet een beeld zijn van het Romeinse Rijk. En het is verschillend van de voorgaande doordat het niet Babel als hoofdstad had. Daarom wordt het ook heel gemakkelijk gepasseerd overigens. Maar dat is weer een hoofdstuk verder. Weer een hoofdstuk verder vinden we namelijk heel het Romeinse Rijk niet meer terug. Waarom ook? Dat is even buiten de orde. Ik kan het ook nog anders zeggen. In de dagen van het Romeinse Rijk was Babel ondergronds. Ik bedoel, Babel was er wel, maar niet letterlijk. Maar de beginselen van Babel spelen natuurlijk in het Romeinse Rijk wel degelijk een rol. Het streven naar vereniging van alle volkeren onder één heerschappij met Babels hoofdstad. Uitgevonden door Nimrod in Genesis 11. Maar het bleef een rol spelen in de dagen van Nebukadnezar en zijn rijk, Kores de Perziaan en zijn rijk, Alexander de Grote en zijn rijk. Maar ook bij de Romeinse keizers en hun rijk. Alleen hoeft er niet letterlijk de stad Babel te zijn. Vandaar dat het mogelijk is dat de naam Babel in overdrachtelijke zin alsnog gebruikt wordt voor Rome. Waar de kerkhervormers dankbaar gebruik van hebben gemaakt. En aan alle profetieën over Babel en moeder der hoererijen en gruwelen der aarde en uitbeelding zagen van de Rooms-Katholieke Kerk. En daar komt de lering vandaan dat het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, namelijk de paus, de antichrist is. En dat is afgeleid van bijbelse waarheid, maar het is niet bijbelse waarheid, vergis u niet. Met alle respect voor de hervormers dan en hun leringen dienaangaande, maar we zouden beseffen dat het een afleiding is van de normale lijn van het profetisch woord. De gedachte is dat de duivel nu eenmaal overal gebruik van maakt en zeker ook van godsdienstige instellingen en bij voorkeur ook van gelovigen, tot in onze dagen. En als we dan nog macht hebben, dan pakt hij ze wel. Als je de kans krijgt. Goed. We komen er wel op terug. Maar daarna het laatste deel van vers 7. En het had 10 hoornen. Wie? En nou ontstaat de verwarring. Hè? Vanaf hier gaat het al niet fout. Het had 10 hoornen. 10 hoornen... behoren tot het vierde dier en dus tot het Romeinse Rijk, is de theorie. En er is hier niks tegen in te brengen in dit hoofdstuk. Als je dit verder volgt, is het idee gewoon, ik neem aan dat u ongeveer weet wat er staat, hè, is het idee dat het Romeinse Rijk op een gegeven moment, zal maar zeggen, zou bestaan uit 10 verschillende ondergeschikte koninkrijken of zo. Of dat het zou zijn 10 staten die met elkaar verbonden zijn en samen het Romeinse Rijk vormen of zoiets. Of van de andere kant geredeneerd, boeken vol over geschreven hierover. Hoor. Helemaal minstens. Over is het idee dat het Romeinse Rijk verdeeld is geworden. Het is uiteengevallen namelijk. En dat het zou het uiteengevallen zijn in 10 verschillende staten. En ik heb ooit eens een lijst gemaakt van verschillende verklaringen daaromtrent. Wie die 10 staten dan zouden geweest zijn in het verleden, is er geen één gelijkluidend, dus je kunt het ook wel weer vergeten. En de andere variant is dat het Romeinse Rijk altijd is blijven bestaan tot in onze dagen. Al was het maar via de Romeinse kerk. Dat is de variant van de reformatie dus eigenlijk, enzovoorts. En sommigen hebben hem tot in onze dagen vastgehouden en verwachten dus dat het Romeinse Rijk overgaat in eens 10 statenbond. En waar het Romeinse Rijk over het algemeen in het westen gelegen lag vanuit Rome. Nee, naar het oosten ook wel wat, maar niet verder dan het nabije oosten. Maar aangezien het heel Europa in zijn macht had, verwacht men dus dat een Romeins Rijk in Europa bestaande uit 10 staten. Lange tijd heeft men de Europese gemeenschap daarvoor aangezien, maar het probleem daarvan is dat het al lang niet meer uit 10 bestaat. Dus ja, dan zijn we er weer overheen, dan klopt het verhaal niet meer. En sindsdien hoor je het ook niet zoveel meer. Maar lees je de boeken van Helinzi van enige tientallen jaren inmiddels terug, dan vind je dat daar allemaal in dus. Hè? Men verwacht een hersteld Romeins Rijk, want zo noemt men het dan, in Europa van de 10. En toen men in de tijd de Club van Rome had, als u nog weet wat dat was, die bestond uit 10. Toen werd daar met alle klingen geroepen, dit is het herstelde Romeinse Rijk, Bijbelse profetie en vervulling. En niemand weet nou meer wat de Club van Rome is. Maar men zoekt het ook helemaal verkeerd. Ik zal u wat anders zeggen. En ik probeer snel te zijn weer, hè. En daarvoor excuus. Het is onmogelijk dat hier de details verder besproken zouden worden zoals ze hier staan, op zodanige wijze dat je ze meteen uit Daniël 7 zou begrijpen. Het punt is namelijk dat wij altijd zitten met het probleem in het Oude Testament, met het probleem van de verborgenheid, u weet wel, Daniël 2. De verborgenheid heeft namelijk van doen met onze tegenwoordige tijd, waarin het koninkrijk van Christus verborgen is, zeggen we dan. Maar er zit veel meer aan vast. Wat er aan vast zit, is dit, dat toen de Heer kwam, in zijn eerste komst, om zo te zeggen, en het evangelie gepredikt werd, vervolgens openlijk, aan Israël, met name aan het Joodse volk, toen moesten de omstandigheden zodanig zijn dat op schriftuurlijke grond, en dat is dus op grond van heel het Oude Testament, inclusief alle details, dat op schriftuurlijke grond er geen enkele belemmering zou zijn, dan wel dat er geen enkel tegenargument zou zijn tegen of voor de komst van de Messias met zijn koninkrijk hier op aarde. Met andere woorden, de enige belemmering die er was, was het ongeloof van het Joodse volk. Nog concreter gezegd, niemand zou toen hebben kunnen zeggen, in onze dagen komt dat koninkrijk niet, kan het niet komen, dat Messiaanse Rijk, want we hebben nog profetieën in de Bijbel die nog niet vervuld zijn. Hebben we dit? We hebben ze wel. Nou, wij nu weten. Maar dat komt omdat het Nieuwe Testament alsnog, en dus later, alsnog aanvullingen, dan wel verklaringen heeft gegeven, maar in bijzonder aanvullingen heeft gegeven op deze oud-testamentische profetieën, waaruit blijkt dat inderdaad nog het een en ander niet vervuld was. Maar dat weet men achteraf. Maar de formulering van al deze profetieën in de schrift, in het Oude Testament, is zodanig dat je niet kon zeggen, want het koninkrijk kon nog niet komen. Israël kon niet zeggen, het koninkrijk kan nog niet komen, want we zijn pas bij het Rijk van, bij het IJzeren Rijk, het Romeinse Rijk, en dus komt het koninkrijk niet. En als hier sprake zou geweest zijn van dat na het vierde dier nog een ander dier kwam, dan zouden ze gezegd hebben, het kan niet, want we zitten nu nog in de dagen van het Romeinse Rijk, en daarom moet er eerst nog die 10 statenbond komen, enzovoorts, en dan nog, Daniël 8, dan nog een rijk met nog ene koning, enzovoorts, hebben we het nog over. En dus kan dit de Messias nog niet zijn, want het is nog lang niet zover. Er moet eerst nog een ander wereldrijk passeren. Dat doen we zo ongeveer. En dus wordt het hier voorgesteld alsof al wat er verder volgt deel uitmaakt van het Romeinse Rijk. Dat staat er niet, dat zou je wel kunnen concluderen, maar het is niet noodzakelijk correct. En daar gaat het maar om. Met andere woorden, dat staat nog te bezien wat er de betekenis van is. Wij weten nu achteraf dat die 10 hoornen uit Daniël 7, vers 7... niet maar voortzetting zijn van het Romeinse Rijk, en dat het niet is een verdeling van het Romeinse Rijk, zelfs niet een herstel van het Romeinse Rijk. Wij weten dat het überhaupt niet het Romeinse Rijk is, maar een ander Rijk, na het Romeinse. En met name weten wij dat uit het Nieuwe Testament, want daar blijkt dat het beste. Profetieën uit de Openbaring 13 en 12, 13 en 17 met name. Maar goed, hoe ik daar aan kom, kan ik zo gauw nou niet vertellen. Ik vertel het nu maar meteen hoe het zit. Je hebt weliswaar 4 dieren, maar het gaat over meer dan 4 rijken. Want de 10 hoornen in eind van Daniël 7, vers 7 zijn gewoon het volgende rijk. Voor dat doel is het ook wel even voldoende om vast te vergelijken met Daniël 2, waar we al aan voorbij gegaan zijn. Want 10 hoornen komt toch wel merkwaardig goed overeen met 10 tenen. En waarom zijn het hoornen? Omdat de hoorn met name uitdrukt koningschap. Heel de Bijbel door. Hoornen zijn bergen, dan wel koninkrijken. Want een berg staat ook voor een koninkrijk. Net als een hoorn. En een beetje lijken ze zelfs op elkaar. Hoornen en bergen. En sommige bergen heten zelfs hoorn. Kaaphoorn. Hoorn. De Matterhorn. Dank u, broeder. Ja, dank u. De Matterhorn. Dus het was toch in Friesland. In Zwitserland, sorry. En dan gaan we weer verder. Hè? Namelijk, ik nam 8, ik lette op de hoornen en ziet, op die 10 namelijk, en ziet een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. En nu raken wij meteen weer bij een probleem. De gedachte in Daniël 2, en ik kijk op mijn schema in de tweede kolom. De gedachte in Daniël 2 is dat het verhaal van de volkeren eindigt bij 10 tenen, want daar valt die steen op. Hebben die? Nu zijn we in Daniël 7 en daar eindigt het verhaal, dachten wij, hoopten wij, bij 10 hoornen. Maar dan is er ineens sprake dan toch nog van een andere kleine hoorn die opkomt tussen de 10. Maar hij komt in ieder geval niet na de 10. En als 10 hoornen staan voor koninkrijken naast elkaar en gelijktijdig, die met elkaar verbonden zijn, want het gaat om één rijk uiteraard, dan moet duidelijk zijn dat als daarna er nog één bij komt, ten koste van 3 anderen, dat weet ik, maar goed, als er daarna nog één bij komt, kun je er niet achteraan zetten. Zo van, die komt na de 10. Er blijft niks anders over op grond van Daniël 2... dan dat hij gelijktijdig is met de 10. Hij begint weliswaar niet gelijk, maar als hij komt toch opkomt na de 10, dan moet het betekenen dat hij wel met de 10 gelijk eindigt, om zo te zeggen. Heb je dat? Hij moet gelijktijdig zijn. Contemporain. Zoiets. Weet je veel. En zo heb ik het dus ook opgeschreven in hetzelfde vak. Eerst 10 hoornen en dan komt er nog 1 blij. Maar dan blijven die 10. Die 10 blijven. Er staat alleen van die 10, 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. In de toelichtingen van staat, zij worden vernederd voor dezelfde. 3 worden er vernederd. Later in dit hoofdstuk. 3 worden vernederd, maar dat betekent gewoon toch dat ze alle 10 blijven, die koninkrijken. 3 verliezen een koninklijke heerlijkheid misschien, maar als landen blijven ze van die 10 deel uitmaken. Daar gaat het om. Ze blijven er gewoon. Het kan best zijn dat die ene opkomt uit 3 landen tegelijk. Bijvoorbeeld Libanon, Syrië en Jordanië. Verzin maar wat, iets wat de... Nee, heeft geen enkele grond, maar gewoon, je kan je toch voorstellen, nu ook, dat die landen 1 worden. Op een of andere wijze, er is al veel verband tussen, waarom niet? En uit 1 van die komt er 1 voort en die 3 worden samengevoegd, min of meer tot 1, maar blijven diezelfde 3 natuurlijk. Verandert verder niks. En daarna die ene die opkomt, vestigt zijn macht over nog 7 anderen. Dan blijven er die 10, maar met 1 aan het hoofd. Toch? Nou, dat is het dus. Dus er komt 1 op, ten koste van 3 anderen in elk geval. En ziet in diezelfde hoorn, vers 8 nog steeds, waren ogen als mensenogen, Maar vergis u niet, oog staat voor geestelijke dingen. Voor geesten, in het profetisch woord, in de Openbaring zelf staat het letterlijk. Ogen zijn geesten, in Ezechiël trouwens ook al. Staat voor geestelijke dingen. En toch ziet het eruit als een mens, maar er zit, toch is het iets geestelijks wat erachter steekt. En bovendien is er sprake van, want het is het goede woord, is sprake van één mond. Nou, sprake meestal van een mond. Er is sprake van een mond en die sprak grote dingen. Het is de eerste keer dat we de term tegenkomen, daarna nog vele malen. Want hij spreekt godslasterlijke dingen. Hij geeft zichzelf uit voor God namelijk. En dan spreek je grote dingen. En dan heb je dus ook een grote mond, heet zoiets. Dus deze hoorn is wel degelijk een koninkrijk en daarmee één mens in het bijzonder. En hij spreekt grote dingen. En let nou op waar het over gaat. Het gaat om het vervolg op al die rijken. En we zijn hier aan het eind van die rijken. Maar in het eind van die rijken is volgens Daniël 4 en 5 sprake wel degelijk van een herstel van Babel. Hebben jullie nog? Dus die laatste koning hier, dit is de laatste, moet noodzakelijkerwijze koning zijn met een residentie in Babel aan het hoofd van wat op die grond genoemd kan worden een Babylonisch, Babel als hoofdstad, een Babylonisch rijk, wereldrijk wel te verstaan. Die heb je toch nog of niet? Waardoor dus deze grote hoorn, deze laatste, overeenkomt met die mens uit vers 4 en aan hetzelfde werd eens mensen hart gegeven. Die mens, die figuur is populair gezegd de antichrist. Er is niet alles mee gezegd, maar ik weet niet of ik tijd heb om er later nog uitgebreider op terug te komen. Maar hiermee houdt de uiteenzetting op, feitelijk. Hiermee zijn we aan het eind van die wereldrijken in Daniël 7. Want het volgende vers zegt, dit zag ik totdat de tronen gezet werden en de oude vandaag zich zetten. De oude vandaag zet zich, maar waarom zijn er tronen in het meervoud? Leuk, hè? Dat zijn die van u en mij. Huh? Of het zijn die 24 uit de Openbaring, maar dat is hetzelfde. Huh? Nou goed. Dat de oude vandaag zich zette, wiens kleed wit was als sneeuw en het haar zijn schoofs als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonk en dus zelfs raderen, een brandend vuur. Nou goed, daar gaat men nou verder niet om, maar wel om vers 10. Waar staat, duizendmaal duizenden dienden hem. Wie dat zijn weten we ook. En tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem, weten we ook wat het is. Schoon de gemeente, met hem is een hemelse heerlijkheid. Toch? Staat er ook, het gericht zette zich. En de Ecclesia is per definitie wetgevende vergadering. De Ecclesia, het gericht, de rechtbank, de Hoge Raad, hoe dat maar heten mag. Dat is de gemeente. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Dat is de oordeelsdag, zal ik maar zeggen. En het heeft te maken met de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Daarna staat het, toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden welke die hoorn sprak. Die mond die grote dingen sprak en zo. Ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om aan het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren, ze blijken er toch allemaal nog te zijn dus. Men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Maar dat wisten we allemaal al, want dat is hetzelfde als op Daniël 2. Het hele beeld wordt verwoest als een steen valt op de 10 tenen. En dus ook op de tijdstip wat hier beschreven wordt, zijn er dus nog steeds die 10 hoornen dan wel die koningen, maar ze staan onder de suprematie, de oppermacht of weet zoiets, van die ene hoorn, die er zich later mee bemoeide, aan wie ze onderworpen zijn. Zie? Dat is het hele verhaal. Nou goed, dan is er, vinden we in het vervolg hier de, nou ja, in vers 14 is sprake van het koninkrijk van de Messias uiteraard. Heerschappij, eer, koninkrijk, volken, natie, tongen, eeuwige heerschappij die niet vergaan zal, onverderfelijk koninkrijk, onwankelbaar koninkrijk heet het ook, en zo verder. Maar de verklaring komt pas in vers 17. Namelijk, deze grote dieren die vier zijn, zijn vier koningen die uit de aarde opstaan zullen, of vier koninkrijken, want dat is wat het is. Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen. Leuk, hè? Geen ander volk uit Daniël 2 is de heiligen der hoge plaatsen. Wat is dat volk? Wie zijn de heiligen der hoge plaatsen? Als je niet kunt kiezen, geeft niks. Het is of Israël, of het is Israël de gemeente, of het is de gemeente. Maar het is in feite allebei. Maar als je van bovenaf begint, is het natuurlijk de gemeente. In elk geval, in hemelse positie. Want de gemeente bestaat nog eenmaal uit officieel eerstelingen van Israël. Blijft Israël, hoe dan ook. Ja, en het vervelende is, laat ik dat dan even zeggen, nog, ik geloof dat we weer moeten pauzeren, niet? Nou, kan ik dat nog even zeggen, dat juist in kringen waar men zich de laatste paar honderd jaar opnieuw is gaan bezighouden met het profetisch woord, juist in die kringen is men allergisch voor de gedachte dat de gemeente Israël zou zijn of van Israël deel zou uitmaken. En dat is een van de grote problemen dus geweest in al die jaren bij de bestudering van het profetisch woord. Dat wil men niet horen en daardoor krijgt men een probleem. En weet men bovendien ook de gemeente geen plaats te geven in het profetisch woord. Waar ook uit voortgekomen is de zogenaamde ultradispensationalisme, jawel, in één keer vandaag. Dat gewoon zegt de gemeente komt überhaupt in het profetisch woord nergens voor. Dan is men eraf. En dus gaat het alleen nog maar over Israël. Maar het is een misverstand, het is absoluut onjuist. De positie van de gemeente is die van eerstelingen uit Israël, overeenkomend met bijvoorbeeld de raad van oudsten van Israël. Die met Mozes de berg opgingen, weet u nog, die 70. Of overeenkomend met de stam van Levi uit Israël, de priesterlijke stam namelijk. En in alle godsdienstige zaken geplaatst boven de rest van het volk. Niettemin deel uitmakend van het volk. Want men mag dan onder aanvoering van de dispensationalisten het onderscheid tussen de gemeente en Israël goed kennen en uiteenzetten. Het neemt niet weg dat ondanks het onderscheid tussen de gemeente en Israël, de gemeente niettemin Israël is. Je kunt toch het onderscheid uiteenzetten tussen de regering en het Nederlandse volk. Niettemin de regering maakt deel uit van het Nederlandse volk. En of je het nou leuk vindt of niet. Prins Willem-Alexander, kroonprins, is wel degelijk een Nederlander. Ja. Toch of niet? Ik geloof dat het nou tijd is voor de pauze.